De jongelui hebben de plank ontdekt die daar voor de deur ligt. Dus als u af en toe wat hoort, nou, dan springt er gewoon iemand op die plank die daar ligt voor de rolstoelen en de rollators. Niks aan de hand. Voor ik begin, één kleine mededeling nog. Volgende week spreekt Arjan Mulder hier. En hij heeft mij een mailtje gestuurd dat hij dan ook zijn nieuwe boek zal meenemen. En dat biedt hij aan voor de kostprijs van volgens mij 8 euro. Het kan ook betaald worden met een tikkie. Dat is weer nieuw, een tikkie. En volgens mij zelfs met de pin, dus je kan digitaal betalen, maar ook contant. Ik meld het alvast maar eventjes, dan kan u daar misschien ook rekening mee houden als u dat boek zou willen aanschaffen. Goed, Israëlzondag, zei Maarten Willem net. En ik denk dat als ik jullie vanmorgen voor Maarten Willem had gevraagd van wat voor dag is het, dan zou ik ongetwijfeld antwoorden hebben gekregen als zondag of dierendag, schat ik in, 4 oktober. Klopt allebei, maar het is vandaag ook Israëlzondag. En ik heb eerder aandacht besteed aan die Israëlzondag. En deze keer valt die voor ons precies tussen twee bijbelstudies in van dominee Poot. Dominee Henk Poot van Christenen voor Israël. En vorig jaar al hebben we afspraken gemaakt met Christenen voor Israël. En ze zouden in maart en april komen voor de bijbelstudies. En in maart hebben we de eerste avond gehad, 3 maart om precies te zijn. En ja, sorry. Ja, daar kon jij echt niks aan doen. Maar ik moet in mijn elleboog hoesten, dus ja, hoe moet ik dat anders doen? Even waarschuwen. Ik heb een kriebel in mijn keel. Maar goed, ik zei dus, toen kwam corona en toen werden die bijbelstudies uitgesteld. En nou werden ze precies gepland op dinsdag 29 september en dinsdag 6 oktober. Afgelopen dinsdag en aankomende dinsdag. En daartussenin valt dus de Israëlzondag. Nou, en nog even over de bijbelstudie van volgende week. Inschrijven kan niet meer, want het is vol. Er kunnen maar 30 mensen komen en de limiet is bereikt. Dus niet dinsdag naar de bijbelstudie gaan als u zich niet heeft ingeschreven. Maar afgelopen dinsdag was ik daar dus bij die bijbelstudie met dominee Poot. Klein aantal mensen uit de gemeente, aangevuld met mensen uit de omgeving, totaal 30 mensen. En en passant vertelde dominee Henk Poot dat de geboorte van Abraham in de Joodse jaartelling valt op het jaar 1948. De Joodse jaartelling, de Joodse kalender, die rekent vanaf het jaar waarin volgens het Jodendom de schepping van de wereld heeft plaatsgevonden. En dus niet vanaf de geboorte van Christus. En dit jaar is het jaar 5781 in de Hebreeuwse jaartelling. Het is pas Rosh Hashanah geweest, nieuwjaar. En het is nu dus 5781 in de Joodse jaartelling. En Abraham zou dus geboren zijn in 1948 in de Joodse jaartelling, terwijl Israël geboren is in 1948 in onze jaartelling. En misschien is het toeval, misschien heeft het een diepere betekenis, ik weet het niet. Als je ervan houdt, zijn dat leuke weetjes. Maar veel belangrijker is dat je ontdekt dat God jouw dingen wil leren door de Bijbel heen en ook voor jouw persoonlijk leven. Dus naar aanleiding van die ene mededeling van dominee Poot ben ik eens gaan kijken naar de persoon Abraham. En wij kennen Abraham als de aartsvader Abraham. Zelfs de moslims kennen hem als een van de aartsvaders. Maar wij kennen hem uit de Bijbel, Abraham. En hij wordt in één adem genoemd met Isaac en Jacob. Als wij het hebben over de God van Abraham, Isaac en Jacob. En dan staat Abraham vooraan als een van de aartsvaders. Maar wie was Abraham? Overigens heette die eerst Abram. Dus niet Abraham, maar Abram. Nou, Abram was de zoon van Tera. En Tera was een afstammeling van Sem. En Sem was een van de zonen van Noach. En u kent het verhaal van Noach ongetwijfeld. Noach die met zijn gezin op de ark ging en alle dieren gingen mee, twee aan twee, heb ik ooit geleerd in een kinderliedje. Maar zo staat het ook in de Bijbel. En God redde één gezin uit de mensheid en alle dieren redde hij. En de rest van de mensheid werd verzwolgen door het water. Die grote zondvloed, die watervloed die de mensheid ooit heeft weggevaagd. Maar Sem was een van de overlevenden. Sem was een van de uitverkorenen bijna. Zoon van Noach. En tussen de geboorte van Abraham en de geboorte van Sem zat ongeveer 550 jaar. Nou, 550 jaar is een hele lange tijd. Daarin kunnen heel veel kinderen geboren worden en zo groeide de mensheid dus ook weer. Na Sem tot aan Abraham, 550 jaar. En de mensheid groeide weer in die periode. Het is ook een tijd die ik bijna niet kan bevatten. Sem werd 600 jaar oud. 600 jaar. Abraham werd 175 jaar oud. En Sem en Abraham hebben nog in dezelfde tijd geleefd zelfs. Sem op hele hoge leeftijd. En Abraham dus tussen de 0 en de 175. Maar ze hebben nog in dezelfde tijd geleefd zelfs. Kunnen wij niet bevatten. Sowieso niet dat een mens 600 jaar wordt. Ik ben 57, denk nu af en toe na aan over mijn pensioen. Begint te komen dat ik daar af en toe eens over nadenk. En dan, ja, als je met pensioen gaat, dan ben je toch wel richting einde van je leven. Toch? Of niet? Oh. Ik hoor dat dit voor sommige mensen een schok is. Maar goed, laten we wel zijn. Als je nu 80 bent of 90, dan ben je op hoge leeftijd gekomen. En over 175 of 600 jaar, ja, daar denken wij niet meer aan. Dus we kunnen het ook bijna niet bevatten. Maar goed, na Noach, na Sem, geloof ik dat God zijn oog op de mens heeft gehouden. En ik geloof dat God nauwlettend heeft geobserveerd wat er gebeurde op aarde. En dat hij nauwlettend heeft bewaakt wat er gebeurde met die nakomelingen van Noach. Wat ze hebben gedaan, hoe ze hebben geleefd. En tussen al die mensen moet Abraham opgevallen zijn. Ik weet niet hoe u dat... Nou, u moet het maar eens gaan lezen zelf in Genesis. Vanaf, Genesis 11, 12. Maar Abraham moet opgevallen zijn tussen de mensen die leefden op aarde. Gods oog moet op hem gevallen zijn. Want Abraham wordt geroepen door God. Ik heb de dia's thuis laten liggen, dus dat is lekker makkelijk voor u. U zult uw Bijbel moeten pakken en u zult de Bijbel moeten openslaan of raadplegen op uw telefoon of tablet of wat dan ook. Mag ik eens vragen, wie heeft er een Bijbel bij zich? Wie heeft hem op papier bij zich? Wie heeft hem op telefoon of tablet bij zich? Oh, dat zijn er al wat meer. Nou, u zult moeten zoeken vandaag. Genesis 12. Daar beginnen we. Genesis 12, lekker makkelijk vanaf het eerste vers. De Heere nu zei tegen Abraham, gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen. En wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abraham op weg, zoals de Heer tot hem gesproken had. En Lot ging met hem mee. Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. Nu is dit in een ander land, in een andere cultuur. Dus wij kunnen al bijna niet bevatten dat God zegt van... Nou, ga uit je land, ga uit je familiekring en uit het huis van je vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ga emigreren, zegt God. En in die tijd was zo'n familie, ja, bleef bij elkaar. En de zonen bleven vaak bij de vader wonen. En zo ontstond een heel, ja, een hele familiekring, zeg maar. En dat was de gewoonte. Maar God zegt dus tegen Abraham, ik vraag jou iets te doen wat je niet gewend bent. Ik vraag jou om uit je comfortzone te stappen. Ik vraag jou om uit je familiekring te gaan. Ik vraag jou om uit het huis van je vader te gaan. Naar een ander land wat ik je zal wijzen. Het zal je maar gebeuren. Wij hebben 3 dochters en inmiddels 2 kleinzoons, 2 schoonzoons. Stel je nou toch eens voor dat God tegen een van die kinderen zou zeggen, ik wil dat je naar Amerika gaat. Of ik wil dat je naar Thailand gaat. Ik gooi maar iets op. Wat zou ik daarvan zeggen als vader? Zou ik wel ingewikkeld vinden, hoor. En ik zie Bert en Lena zitten. Het zal je maar gebeuren. En wij weten natuurlijk niet precies hoe dat gegaan is, maar Abraham herkende in elk geval de roepstem van God. En hij gehoorzaamde. En daar moet dus iets van afstemming geweest zijn tussen Abraham en tussen God. Een zenden en ontvangen dat bij elkaar kwam. Herkennen jullie dat? Dat het zenden van God op jouw ontvangen binnenkomt? Of omgekeerd? Dat jouw zenden bij God binnenkomt en dat er zoiets ontstaat. En dat hoeft niet heel ingewikkeld te zijn, kan hier in de zaal gewoon gebeuren. Zoals vanmorgen als je zit te luisteren naar een lied en dat je een regel leest en dat je ineens bijna wil opspringen en halleluja wil roepen. Kent u dat? Nou, jullie reageren niet heel enthousiast, maar ik zie een enkel hoofd knikken. Als je het niet kent, dan wil ik echt tegen je zeggen, word vervuld met de Heilige Geest. En dat bid ik over jullie uit. Word vervuld met de Heilige Geest. Want deze dingen, het maakt je relatie met God bijzonder. Die afstemming met God. Dat je soms wil opspringen en bijna de trilling van de woorden van God in je hart voelt. Het verrijkt je leven en ik gun het jullie. Het is de geest van God in jou die afgestemd is op wat de geest van God in een groter geheel doet. God is aan het werk hier in de zaal en het resoneert in jouw hart. Het is meer dan emotie, het is meer dan gevoeligheid voor sfeer. Het is de geest van God in jou die de werking van God beantwoordt. Het is zenden en ontvangen dat bij elkaar komt. En daar hoef je geen heilige voor te zijn. Als je je opent voor de werking en de aanwezigheid van de geest van God, dan wil God jou daarin antwoorden. En misschien zijn er vanmorgen mensen in de zaal die denken van, waar heb je het over? Dan zeg ik, ga op zoek. En vraag aan God, God, wat Gerdo beschrijft vanmorgen, ik wil dat ook. Wilt u mij dat geven? Geeft u mij dat? Terug naar Abraham. Ik denk dat Abraham met God geleefd moet hebben. Die roeping die kwam niet uit de lucht vallen. Gods oog is op hem gevallen. God zocht een mens geschikt voor de opdracht die hij in gedachten had. En hij vond deze mens in Abraham. God heeft veel meer opdrachten. Kleinere, grotere opdrachten. En hij zoekt daar mensen voor. Mensen die geschikt zijn voor de taak die hij op het oog heeft. Jesaja spreekt erover in Jesaja 6 vers 8. En als ik het me goed herinner, heeft die tekst ook een rol gespeeld in de roeping van Peter en Tatjana. Jesaja zegt daar, ik hoorde de stem van de Heer. Hij zei, wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? Toen zei ik, zie, hier ben ik, zend mij. Je ervaart dat God spreekt, je ervaart dat God roept. En dan zegt Jesaja, hier ben ik, zend mij. Zo kan het ook in ons leven gaan. Zo is het ook in mijn leven gegaan. Toen ik geroepen werd om voorganger te zijn van deze gemeente. En dan gaat Abraham op weg. In geloof. En dat is een vraag die ik gewoon voor morgen heb aan jullie allemaal. Durven wij dat ook? Durf je dan, als je de stem van God hoort, in geloof op weg te gaan? Wat zegt Gods geest in jou en hoe past dat in het grote geheel waar God aan het werk is? Nou, wat Abraham wel merkt is dat God met hem is. En dat geeft vertrouwen. God gaat met hem mee op zijn zoektocht in die roeping. Nou, u heeft ook vast wel gehoord dat er van alles gebeurt in onze familie. Ik heb vorige week iets gezegd over het opleveren van het huis van mijn schoonvader. Aan de eerste kandidaat, de eerste huurder die zich meldde. Hij nam alles over zonder problemen en zonder extra werk voor ons. Nou, dat was echt een zegen dat we geen laminaatvloer hoefden weg te halen. Dat we geen inbouwkast hoefden weg te slopen. En die mensen vonden alles prachtig en ze namen alles over. En we hadden er geen werk aan. We hebben dat echt als een zegen ervaren. En volgens mij heeft Wim vorige week ook iets verteld over wat zij hebben meegemaakt. In de koop van het huis. Het gunnen van het huis door de verkoper aan Wim en Marijn, terwijl er een hogere bieder was. Nou, wanneer gebeurt dat nou nog? Dat iemand zegt van ik kies voor die koper die ietsje minder biedt, want ik gun het huis aan hen. Dat is God die onderweg is met mensen in hun leven. God is onderweg en ik geef een paar voorbeelden uit ons gezin, wat wij meemaken. Maar misschien heeft u ook van die voorbeelden. Hij is er, hij laat zich zien en hij spreekt. In Genesis 12 vers 7 zie je daar een mooi voorbeeld van. Toen verscheen de Heere aan Abraham en zei, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Toen bouwde hij daar een altaar voor de Heer die hem verschenen was. Genesis 12 verschijnt de Heer dus aan Abraham en spreekt nog een keer met Abraham. En Abraham bouwt een altaar. Hij antwoordt in dat gesprek. Hij bouwt een altaar voor de Heer die aan hem verschenen is. En zelfs als Abraham zelf wat onhandig is, ze komen dan op een gegeven moment in Egypte. En ja, hij heeft een hele mooie vrouw, Abraham, Sarai. En dan zegt hij tegen die farao van nee, dat is mijn zus. Want hij wil geen problemen met de farao. Dus hij opereert wat onhandig. Waarschijnlijk ook op eigen initiatief. Zal het niet met God overlegd hebben. Uiteindelijk komt alles wel weer op zijn pootjes terecht. Dus ook als je zelf onhandig bent en misschien wel een keer niet helemaal doet wat God zegt, wil God toch bij je blijven. En God wil zijn weg met jou verder gaan. Ook als je soms wat onhandig reageert. En God laat Abraham niet los. Je ziet ook, hij moet zelfs vechten om zijn familie weer terug te krijgen uit de handen van vreemde koningen. Hij moet zijn familie beschermen, maar hij overwint met God aan zijn zijde. In Genesis 14 lees je dan dat hij bij Melchizedek komt, een priester van de Allerhoogste, staat er. En Melchizedek, Genesis 14 vanaf vers 18... En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij was een priester van God, de Allerhoogste. En hij zegende hem en zei, gezegend zij Abraham door God, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En geloofd zij God, de Allerhoogste, die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand. En Abraham gaf hem van alles een tiende deel. Je ziet De tocht van Abraham, onderweg naar zijn roeping, onderweg in zijn roeping. En hij ontvangt nog een keer de zegen van een priester van de Allerhoogste. En op zijn beurt, in zijn relatie met God, geeft Abraham dan een tiende van alles aan die priester. Dat is het begin van de tienden eigenlijk. God is met Abraham, maar Abraham zoekt ook telkens God. Als ik mijn eigen leven kijk, dan is dat laatste nog wel eens het manco in de relatie met God. Ik weet dat God altijd met mij is, maar in mijn relatie met God schiet ik zo vaak tekort. Maar God is trouw. En terwijl de vervulling van zijn roeping nog niet te zien is, Abraham is nog steeds onderweg. Hij heeft geen volledig zicht op hoe het zich zal ontwikkelen, maar hij heeft geloof en vertrouwen in God. En dan gaan we naar Genesis 15, vanaf het eerste vers. Het leest bijna als een roman, maar zo realistisch kan wel je relatie met God zijn. Dat je je roeping herkent, dat je bevestigd wordt, dat je de stem van God hoort. Het kan zich allemaal afspelen in je relatie met God. En als Abraham dan heeft moeten vechten en als hij dan bij Melchizedek is geweest, dan staat er in Genesis 15 vanaf vers 1. Na deze dingen kwam het woord van de Heer. Dirk, daar komt hij weer. Na deze dingen kwam het woord van de Heer tot Abraham in een visioen. Wees niet bevreesd, Abraham. Ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot. Toen zei Abraham, Heere, Heere, wat zult u mij dan geven? Aangezien ik kinderloos heen ga en de bezitter van mijn huis deze Eliezer uit Damascus zal zijn. Dat was de knecht van Abraham. Verder zei Abraham, zie, u hebt mij geen nageslacht gegeven en zie, iemand die in mijn huis geboren is, zal mijn erfgenaam zijn. Maar zie, het woord van de Heer kwam tot hem. Deze man zal uw erfgenaam niet zijn, maar iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem naar buiten en zei, kijk toch naar de hemel, tel de sterren als u ze kunt tellen. En hij zei tegen hem, zo talrijk zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde in de Heere en die rekende hem dat tot gerechtigheid. Ik was geraakt door dit gesprek tussen God en Abraham. Het is zo mooi om te zien dat Abraham ook heel eerlijk is tegen God. Want als je het goed gaat lezen, dan zie je aan de ene kant dat God in zijn liefde naar deze man toekomt. Hij zegt, ik ben een schild voor je man en ik zal je belonen. Dan denk je van, nou, dat is toch wel heel bijzonder als God dat tegen je zegt. Maar Abraham heeft dan zoiets van, ja, nou God, met alle respect. Maar wat krijg ik dan? Want ik heb zelf geen kinderen en mijn knecht zal mijn erfgenaam zijn. Eigenlijk zegt hij, wat heeft het voor zin als ik er nog meer bij krijg? En dan vertelt God meer over zijn plannen, in die open relatie die er is. En daarin is eerlijkheid, daarin is luisteren, daarin is worstelen, daarin is verdriet. Maar dan zegt God dat Abraham zelf kinderen zal krijgen, ook al is hij op hoge leeftijd. En dat zijn nageslacht zal zijn als de sterren in de hemel. En dan eindigt het gesprek tussen Abraham en God. Maar je ziet ook dat er iets wordt toegevoegd. Althans, er wordt iets genoemd dat belangrijk is in die relatie. En dat is geloof. En Gods hart wordt door het geloof van Abraham geraakt. En God ervaart het geloof van Abraham als een deugd. Als gerechtigheid voor Abraham. Een andere vertaling zegt dat Abraham door God als een rechtvaardig mens werd beschouwd. En weer een andere vertaling zegt dat God blij was met Abraham. Dus het geloof raakt het hart van God. Geloof maakt iets los bij God. Een mens die oprecht gelooft wat God zegt, wordt door God als rechtvaardig beschouwd. Geloof is recht doen aan God. Geloof is niet bedoeld om iets te ontvangen, maar geloof is veel meer bedoeld om iets te geven aan God. En dat daar dan een effect van uitgaat, ja, dat is meegenomen voor ons als mensen. Maar ten diepste gaat het om geloof schenken aan God. Ook als iets onmogelijk lijkt, als iets onbereikbaar lijkt. In Markus 9, daar spreekt de vader van een bezeten jongen. En er ontstaat een gesprek tussen Jezus en die vader. En dan zegt die vader op een gegeven moment: als u iets kunt, wees dan met innerlijke ontferming bewogen over ons en help ons. Als u iets kunt, wees dan bewogen met ons, help ons dan. En dan zegt Jezus in het 23e vers van Markus 9: als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En ik las daar een mooi stukje over van de bekende prediker Charles Spurgeon uit de 19e eeuw. Dus eerst zegt die vader van: nou, als u iets kunt, daar zit twijfel in, hoort u het? Als u iets kunt, nou, wees dan met innerlijke ontferming bewogen. Maar Jezus zegt: als u kunt geloven. En die uitspraak, daarvan zegt Spurgeon: dit versterkte het vertrouwen van de man. Nederig bad hij om vermeerdering van het geloof. En terstond sprak Jezus het woord dat de duivel uitwierp om nooit meer terug te keren. Dit is zo'n moment dat ik halleluja wil roepen. Jezus tegen de duivel zegt: wegwezen om nooit meer terug te keren. Dat is de kracht van Jezus. Dit is voor ons een belangrijke les, zegt Spurgeon. Wij zien geregeld, zoals deze man, ergens een als in. Maar wij begaan een fout door dat woordje als niet op de juiste plaats te zetten. Als Jezus mij kan helpen. Als hij mij genade kan geven om de verzoeking te weerstaan. Als hij mij vergiffenis kan schenken. Als hij mij voorspoedig kan maken. Voorwaar, hij kan en wil het. Als u slechts geloven kunt. U hebt uw als verkeerd geplaatst. Als u gelovig vertrouwt, zullen alle dingen, zoals het mogelijk is voor Christus, ook mogelijk zijn voor u. Het geloof bestaat in de kracht Gods en is bekleed met Gods majesteit. Het draagt het koninklijk gewaad en rijdt op het koninklijk paard. Want de koning heeft er een welbehagen aan. Het geloof wordt omgord met de kracht van de geest, door Gods almacht in staat gesteld te werken, te strijden en te lijden. Alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft. Geloof is niet iets voor zwakke mensen die het zelf niet aankunnen. Zo wordt het christendom nog wel eens bestempeld ook, hè? Zeg, ja, dat is voor mensen die het zelf niet zo op een rijtje hebben. En dat is voor mensen die zelf zwak zijn en die hebben een hogere macht nodig om door het leven te kunnen gaan. Onzin. Geloof in God is een ongekende kracht. Het is geen ontvangen van God in de zin van: nou, als u iets kunt doen, doe het dan maar. Nee, geloof is onvoorwaardelijk vertrouwen. Het geloof bestaat in de kracht Gods, is bekleed met Gods majesteit. Het draagt het koninklijk gewaad en rijdt op het koninklijk paard, want de koning heeft er een welbehagen aan. Het wordt omgord met de kracht van de geest, door Gods almacht in staat gesteld te werken, te strijden en te lijden. Alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft. Bent u er nog? Mooi. Ik zie één persoon zwaaien, twee personen zwaaien. Mooi. Geloof, dat was het laatste wat ik zei. In die verstandhouding met God gaat Abraham zijn weg met God. En God gaat zijn weg met Abraham. En God sluit zelfs een verbond met hem. Kun je lezen in Genesis 15. En jaren gaan voorbij. Weet u nog dat Abraham geroepen werd toen hij 75 was? En dan staat er in Genesis 17, vers 1 tot 8. Toen Abraham 99 jaar oud was, dus dan zijn we 24 jaar verder, hè? 24 jaar verder. Hebben wij het geduld om 24 jaar te bewegen in een roeping, zonder dat je nog echt weet waar het zal eindigen? Nou, als je het nou over geloof hebt. Toen Abraham 99 jaar oud was, verscheen de Heer aan Abraham en zei tegen hem: Ik ben God, de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Misschien had ik daar wel gezegd van God, maar daar ben ik toch al 24 jaar mee bezig. Abraham niet. Want God gaat verder. Hij zegt, ik zal mijn verbond sluiten tussen mij en u. En u uitermate talrijk maken. Toen wierp Abraham zich met zijn gezicht ter aarde. En God sprak met hem. Het moet een heilig moment geweest zijn. Als je ter aarde werpt voor het aangezicht van God, dat moet een heilig moment zijn. En God sprak met hem in vers 4. Wat mij betreft, zie, mijn verbond is met u. U zult vader worden van een menigte volken. U zult niet meer Abraham heten, maar uw naam zal Abraham zijn. Want ik zal u vader van een menigte van volken maken. Ik zal u uitermate vruchtbaar maken. Ik zal u tot volken maken. En er zullen koningen uit u voortkomen. Ik zal mijn verbond maken tussen mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door. Tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. Ik zal aan u en uw nageslacht na u het land waar u vreemdeling bent, heel het land Kanaan als eeuwig bezit geven. Ik zal hun tot een God zijn. Geeft niks hoor, Willy, kan gebeuren. Hier zie je eigenlijk de conclusie. Je ziet de voorbereiding voor de laatste stappen. Hier heeft Abraham nog geen kinderen gekregen. Maar God zegt, ik zal mijn verbond maken tussen mij, u en uw nageslacht. Al hun generaties door, tot een eeuwig verbond. Om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. God, verbondsgod van het volk van Abraham. Ik zal aan u en uw nageslacht na u het land waar u vreemdeling bent, heel het land Kanaan, als eeuwig bezit geven. Ik zal hun tot een God zijn. Het wandelen met God van één man is bepalend geweest voor de geschiedenis. Door de wandel met God van Abraham was God in staat om zijn plannen uit te voeren. En zo ontstond een volk dat Gods eigendom zou worden. En ik wil niet dramatisch doen vanmorgen. Ik ben niet zo'n drama-figuur. Maar wat zou God kunnen doen als wij gehoorzaam zouden zijn? Zoals Abraham. Als wij het geloof zouden hebben van Abraham, hoe zouden wij dan passen in het plan van God? Wat zou hij door ons heen kunnen bewerken? En denk ook niet te klein over wat God kan doen in jouw leven. Misschien heeft hij je nodig voor een hele praktische taak. Misschien ook voor een geestelijke taak. Misschien wil hij één mens redden door jou toedoen. En is dat je opdracht voor het leven? Dat je op zeker moment, op zekere plaats die persoon ontmoet. En dat je die persoon naar Jezus mag leiden. Misschien zijn het er wel 100, misschien zijn het er wel 1000. Misschien wil hij je ergens plaatsen waar jij nodig bent vanwege de kwaliteiten die God in jou heeft gelegd. Wat wil God doen door jouw leven? Door de jaartelling heen heeft de relatie van God met de koningen van Israël, met profeten in Israël, met zijn volk, hoogtepunten gekend, maar ook dieptepunten. En als je op de tijdlijn van de Bijbel kijkt, dan zie je dat de profeet Maleachi de laatste profeet is die spreekt namens God, voorafgaand aan de komst van de Messias. En men denkt dat dat ongeveer 375 jaar voor Christus is geweest. En Maleachi spreekt daaruit dat andere volken God zullen eren. Maleachi 1, vers 11. Maleachi is het laatste boek van het Oude Testament. Maleachi 1, vers 11. Want van waar de zon opkomt tot waar hij ondergaat, zal mijn naam groot zijn onder de heidenvolken. In elke plaats zal aan mijn naam een reukoffer gebracht worden en een rein graanoffer. Voorzeker. Mijn naam zal groot zijn onder de heidenvolken, zegt de Heer van de legermachten. Maleachi kondigt ook de komst van de Messias aan. Maleachi 3, kunt u dat lezen, vanaf vers 1. En inmiddels weten wij dat de Messias is gekomen. Zoals Maleachi dat ook heeft voorzegd. En wij weten dat mensen uit andere volken dan het Joodse volk God hebben leren kennen door Jezus Christus. We zijn er zelf onderdeel van. Wij zijn een heidenvolk. En we hebben Jezus leren kennen door genade. En ik eindig vanmorgen met een verwijzing daarnaar die met Abraham te maken heeft. Eigenlijk gaat het ook over het gevolg van de gehoorzaamheid van Abraham voor ons leven. Een gedeelte uit Galaten 3. Galaten 3. Zoekt u het maar even op. Galaten 3. En dan lees ik vanaf het 26e vers. Galaten 3 vanaf vers 26. Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek. Daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije. Daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw. Want allen bent u één in Christus Jezus. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht. En overeenkomstig de belofte erfgenamen. En wat je hier ziet, is dat er verwezen wordt naar de belofte die God heeft gedaan aan Abraham. En daar staat letterlijk, als je van Christus bent, dan ben je Abrahams nageslacht. Wij zijn de vervulling van de belofte die God heeft gedaan aan Abraham. En hij is er zelf al lang niet meer. Maar wij zijn nog steeds de vervulling van de belofte aan Abraham. Wij zijn kinderen van God. We zijn met Christus bekleed als we gedoopt zijn. En als we van Christus zijn, zijn we het nageslacht van Abraham. En zijn we erfgenamen van de belofte. We erven de belofte die aan Abraham gedaan is. Weet u het nog? Ik zal zegenen wie u zegenen. Ik zal vervloeken wie u vervloekt. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Ik zal mijn verbond maken tussen mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. Als ik iets heb geleerd van God, van die paar uur studie naar het leven van Abraham, die ik van de week zo heb doorgemaakt, dan is het dat het eigenlijk gaat over de trouw en de liefde van God. Trouw en liefde van God voor de individuele mens. Een mens zoals Abraham. Een mens waarmee God relatie heeft. Waarmee hij spreekt. Waar emotie in zit. Liefde. Waarin je mag tegenspreken ook. Ik zie de liefde en de trouw van God voor die individuele mens. Zoals ik die ook herken in mijn eigen leven met allemaal onvolkomenheid. Maar ik zie ook de liefde en de trouw van God in een groter geheel, in een groter plan, een grotere context, uiteindelijk voor de hele mensheid. De relatie tussen God en Abraham heeft effect op mijn leven. Dat is toch niet te bevatten? Dat er ooit een man heeft geleefd die trouw was aan God. Waardoor God zijn plan zo kon uitvouwen dat ik hier vandaag sta uit een heidenvolk, als kind van God. Als erfgenaam van Abraham. Wat het mij leert is dat het niet om ons gaat. Het gaat niet om onze kracht, het gaat niet om onze inzichten. Het gaat om het verlangen van God en hoe wij daarin kunnen meewerken. En niet als een pion, dat was een soort pion op een schaakbord waar worden neergezet waar God ons wil hebben. Nee, als een geliefd kind van God. Als een erfgenaam, als een vertrouweling van God. En of je nou man bent of vrouw, Jood of Griek, Nederlander of Belg, slaaf of vrij, werknemer of werkgever. We zijn allemaal geliefd kind van God. We zijn allemaal erfgenaam. We zijn vertrouweling. Zoals Abraham dat was. Alle keuzes in je leven hebben daarmee te maken. Hoe past dit in het plan van God? En dat kan heel zwaar klinken. Dat je, als je het hebt over partnerkeuze, dat je die keuze samen maakt met God en dat je met God in gesprek bent en zegt van God, ik wil graag een man die uw kind is. Ik wil graag een vrouw die uw kind is. Dat we samen passen in uw plan. Als je gaat studeren, dat je zegt van Heer, ja, ik zou van alles kunnen kiezen, maar wat wilt u eigenlijk? Dat als je ergens gaat wonen, dat je tegen God zegt van God, waar wilt u ons hebben? Waar kunnen wij van betekenis zijn in uw koninkrijk? Dat je aan het begin van de dag tegen God zegt, God, weer een nieuwe dag. Ik leg deze dag in uw handen. En u mag ermee doen wat u wil. En ik zeg het nu, maar ik doe dat zelf bijna nooit op die manier. Ik ken iemand die dat wel doet. Alle keuzes in je leven hebben te maken met die relatie met God. Hoe pas ik in het plan van God? En in die zin is het motto van dit jaar ook zo mooi. En Maarten Willem noemde hem al. De Heere heeft u laten weten wat goed is, wat hij van u verwacht. Hij wil niet anders dan dat u eerlijk en rechtvaardig bent en uw best doet liefde te bewijzen en als een nederig mens leeft met uw God. Als je dat doet, dan kan hij jou gebruiken in een groter geheel. Terwijl hij tegelijk een hele intieme relatie met jou persoonlijk wil onderhouden. God zegt, zoek mij en leef. Amen. Mag ik nog een gebed uitspreken? Vader in de hemel. Voor mij klinkt het allemaal heel logisch, want ik ben er al doorheen gegaan. En ik weet niet hoe mensen in de zaal geluisterd hebben, wat ze ontvangen hebben. Ik wil u vragen dat u het uitwerkt in onze harten, ook in het mijne. De woorden die geklonken hebben, dat het niet mijn woorden zullen zijn, maar de woorden die u wil laten naklinken in de harten van de mensen. De woorden die u wil gebruiken om richting te geven. De woorden die u wil gebruiken om antwoorden te geven. De woorden die u wil gebruiken om misschien te vermanen, misschien even stil te staan. Ik bid u, Heer, werkt u het uit in de harten van de mensen. En ik dank u, Heer, dat u zo liefdevol bent, zo trouw bent. In ons individuele leven, in onze wandel met u, één op één. En tegelijk ook in dat grotere geheel, dat u daar overheen, over ons leven heen, een veel groter plan heeft. Wat reikt tot eeuwen ver. En misschien, Heren, is wat wij doen of wat wij zeggen, Heren, heeft het betekenis voor uw plannen over jaren heen. Wij weten het niet, Heer, maar ik wil u bidden dat we de moed hebben om ons leven in uw hand te leggen. Dat we de moed hebben om tegen u te zeggen, ik wil mijn keuzes maken met u. Dat we de moed hebben om u te vertrouwen en te geloven in u. In de naam van Jezus. Amen.